Ja, Sienna Roos, van harte welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je hier bent. Er zijn twee onderwerpen die ik graag met u wil bespreken als raadslid. Ten eerste, laten we maar eens even afstrappen met de verkiezingen. Het is nog 9 dagen naar de stemloketten. En ja, u bent een van de jongste raadsleden. De tweede in rang, denk ik. Alain Molengraaf. Leeft bij Capelle. Ja. Hoe kijkt u naar die verkiezingen? Zoals als jonge, hoogopgeleid. U bent hoogopgeleid, zeg ik dan eventjes. Hoe kijkt u dan naar de verkiezingen zoals ze lopen tot nu toe rond het Haagse, rond de Tweede Kamer?
Ja, wat ik zelf merk van de dingen die ik zelf ook opvang in de media, is dat het eigenlijk de politiek wordt steeds een stukje verbaal agressiever, om dat zo maar even te noemen. Ik heb het idee dat het eerder ging om, oké, hoe werken we samen? En nou ja, er zijn bepaalde problemen in Nederland en iedere partij die heeft daar natuurlijk een mening over, over hoe die het beste kunnen worden opgelost. Alleen, ik heb het idee dat de partijen dan altijd wel uiteindelijk samenwerking en consensus opzochten. En nu lijkt het steeds maar meer te gaan naar, oké, we lichten verschillen heel erg uit. En we doen dat door middel van eigenlijk een beschuldiging naar de ander. En op een hele agressieve manier zeggen van, ja, jij zit fout. En het is volkomen, nou ja, achterlijk wat jij in je verkiezingsprogramma hebt staan. En ja, alle vriendelijkheid lijkt daar compleet verdwenen te zijn. En daarbij drijft ook alles steeds meer van de inhoud af. Ik heb het idee dat het gaat vooral om emoties oproepen, in plaats van echt steeds die inhoudelijke discussie met elkaar aangaan.
En is het voor u bevredigend richting een keuze maken? Ja, u zit in de politiek, u bent van GroenLinks, CQ Partij van de Arbeid straks. Dus dan zou je kijken van, nou ja, voor u is het misschien wel gesneden koek wat je gaat stemmen. Maar mensen waar u mee praat in uw privéomgeving, als je het er wel eens over hebt, gebeurt het wel eens?
Ja, absoluut, zeker.
En ben je dan de enige die uit de politiek komt?
Ja, eigenlijk wel. Ja.
En wat hoor je dan om je heen?
Ik hoor vooral om me heen inderdaad dat mensen niet zo goed weten waar ze op moeten stemmen. En dat de stemwijzer wordt ingevuld en dat het kieskompas wordt ingevuld. En dat er eigenlijk steeds verschillende uitkomsten zijn. Bijvoorbeeld iemand die had dan bij, geloof ik, de stemwijzer FVD en dan bij het kieskompas weer CDA. En ik heb het idee dat iedereen een beetje de richting kwijt is, juist omdat het niet meer over de inhoud gaat, maar omdat het in heel veel debatten eigenlijk alleen maar gaat om, wat jij zegt klopt niet en dit hoort zo en dat hoort niet zo. En ik heb het idee dat de kiezer eigenlijk gewoon ook behoefte heeft aan, oké, hoe los je een probleem op? En wil je samenwerken met andere partijen daarin? In plaats van, jij zit fout en ik ga vervolgens mijn standpunt niet inhoudelijk toelichten. Want dan heb je dus eigenlijk geen idee wat die partijen willen. En ik denk ook niet dat een kiezer er vertrouwen in heeft in partijen, als zij eigenlijk steeds de polarisatie opzoeken met elkaar, in plaats van dat zij een capabele partij zien die oplossingen voor een bepaald probleem presenteert en wil samenwerken.
Want het woord polarisatie valt. Want eigenlijk wat u zegt, hoe de lijsttrekkers in de debatten met elkaar converseren. Kun je vergelijken met polarisatie, waar men toch wel angstig voor is. Vorige week was er toch wel wat spanning bij die lijsttrekkers toen Wilders wegbleef, omdat die bedreigd werd extra. Dat men zei, ja, we willen wel in een veilige omgeving kunnen debatteren. Alleen, dan vraag je je af of de manier waarop ze dat dan vervolgens doen, misschien niet 100% van alle gevallen, maar in veel delen van die debatten toch wel, werk je er wel een beetje aan mee, toch?
Ja, ik denk dat emoties werken emoties in de hand. En dat is eigenlijk die cirkel van polarisatie. Je ziet het nu ook in Amerika. En daar is het echt al heel erg geworden. Dus dat iedereen doet er aan mee. De kiezer doet er aan mee. De politici doen er aan mee. En ook de media die doen er aan mee. Want die politici die zien daar dat bijvoorbeeld bepaalde kiezers heel goed gaan op bepaalde extreme uitingen. En dan de media die gooit dan ook weer olie op het vuur en die licht juist extreme uitspraken weer heel erg uit, waardoor dat eigenlijk versterkt en versterkt wordt. En ik denk dat hier nu ook een beetje aan de gang is, dat emoties worden steeds versterkt, omdat steeds meer olie op het vuur wordt gegooid. In plaats van dat iedereen met z'n allen zegt van, nou jongens, laten we even gewoon normaal doen en laten we het gewoon over de inhoud hier hebben.
Maar die richting, hè, waar het naartoe zou moeten gaan, ook de kiezers die zich afvragen, ja, wat moet ik nou? Want ik word via zo'n kieswijzer word ik gekoppeld aan een bepaalde partij. Maar dan zie ik dan de lijsttrekker van op televisie en dan denk ik, nou, dat vind ik dus niks. Ofwel, hè, dat kan, ofwel. En dan moet je die richting nog zoeken. Maar toen we net even in het vorige gesprek zaten, toen zei u, ja, hoe is het nu gebeurd? Dus u bedoelde eigenlijk de wending naar deze manier van debatteren met elkaar richting een verkiezingsuitslag.
Klopt. Ik heb een beetje het idee van, we stonden erbij en we keken ernaar. Want het is heel moeilijk, want het verschoof steeds meer een beetje richting, nou ja, een bepaalde manier van agressie. En dat kon je de vorige verkiezingen al wel een beetje merken. De uitlatingen waren, nou ja, een stuk extremer. En er werden uitspraken gedaan die niet feitelijk onderbouwd waren en die dus eigenlijk gedaan waren vanuit emotie. En deze verkiezingen gebeurt het eigenlijk alleen maar meer, omdat ook meer lijsttrekkers daaraan meedoen. Omdat, nou ja, ik heb dus net al het een beetje gehad over die loop, want die andere lijsttrekkers hebben nu zoiets van, ja, maar hey, wij moeten onszelf ook tonen in de media. En als je dus bepaalde grote uitspraken doet, dan krijg je media-aandacht. Dus nou ja, die partijen die moeten ook een bepaalde media-aandacht hebben. En die gaan dus ook, ja, een bepaald soort uitspraken doen die ook polariserend kunnen zijn om maar die aandacht te krijgen.
Ziet u wel uitzonderingen?
Ja, ik vind dat heel erg goed van Henry Bontebal, dat hij eigenlijk het weer heeft over fatsoenlijk met elkaar omgaan. En dat hij in het debat ook heeft gezegd van, laten we nou gewoon normaal met elkaar debatteren op de inhoud, in plaats van steeds de aanval met elkaar op te zoeken. Want we moeten wel gewoon met z'n allen een coalitie vormen. En ik denk dat iedereen ook wil dat er snel een coalitie wordt gevormd, want het land moet gewoon worden bestuurd. Nou ja, er is op dit moment niet echt een coalitie. Dus er moeten gewoon problemen worden aangepakt. En ik vind dat hij dat heel erg goed doet. En nou ja, het CDA is ook weer echt wel in de peilingen toegenomen de afgelopen periode. Dus dan heb ik toch wel zoiets van, nou ja, dat spreekt dus toch wel de kiezer aan. Iemand die iedereen tot de orde roept en zegt, nou, doe maar nu even normaal, we gaan het weer over de inhoud hebben.
Misschien de komende 8 dagen nog. Het zou kunnen. Goed, nou, dank voor die beraadslagingen, kun je het wel een beetje noemen. Een ander onderwerp waarvoor u gevraagd hadden. U was hier een paar weken geleden te gast en toen ging het eigenlijk over vragen die u aan het college in Capelle heeft gesteld over de vrouwvriendelijk maken van de openbare ruimte. Dus dat is even de officiële titel, maar het gaat eigenlijk vrouwen op straat en in het Schollebos en op andere onveilige plekken om daar iets mee te doen. Nou, het college heeft geantwoord op 7 oktober. 7 oktober? Ik denk dat het iets later was. Maar in ieder geval, vorige week kwam die brief uit. Afgelopen donderdag, vrijdag. En ze geven daar toch wel erg positieve antwoorden op uw vragen. Van, we gaan meedenken, denk zelf mee. Mensen kunnen al aangeven, er is een onderzoek gaande. Hoe kunt u het samenvatten wat men gereageerd heeft?
Ja, ik ben echt ontzettend tevreden met de reactie. En het is sowieso al heel erg fijn, ja, we hebben het er net over gehad, als partijen samenwerken. En nou ja, hier is inderdaad dus gevraagd om, gezien de problemen die de afgelopen periode heel erg aan het licht zijn gekomen, dat vrouwen zich toch erg onveilig voelen in de openbare ruimte. Wat kan Capelle er nou aan doen, aan aanpassingen van die openbare ruimte, om er dus voor te zorgen dat die, nou ja, vrouwvriendelijker wordt? En het college die heeft daarop gezegd dat zij in de bewonersenquête, als ik het goed heb, dat zij specifiek gaan vragen naar de ervaringen van vrouwen over bepaalde plekken en hoe, nou ja, vrouwen dan dus wel of geen onveiligheid ervaren. En ja, om daar dus ook het Schollebos in mee te nemen. Dus dat is sowieso al ontzettend positief, want dat vinden wij heel erg belangrijk aan beleidsvorming. Om het eigenlijk met een, ja, gendersensitieve bril te bekijken, om het zo maar even te zeggen. En om te erkennen van, oké, er zijn dus verschillen in behoeftes van mannen en vrouwen. En hoe kunnen wij dat eigenlijk naar boven halen om ervoor te zorgen dat die openbare ruimte, nou ja, door iedereen als prettig wordt ervaren. Dus dat is een heel positief punt. En wat ik ook heel positief vond, is dat zij ook echt aangeven dat ze bij specifieke projecten dus met vrouwen en meisjes in gesprek willen gaan. En ja, dat is ook ontzettend mooi. Want het is voor hen heel belangrijk dat hun wensen worden meegenomen. En zo komt echt aan het licht waar nou precies die behoefte van vrouwen ligt.
Ja, het is mooi om te lezen hoor. Want ze verwijzen wat u zegt naar die bewonersenquête voor dit jaar. Dus die is onderweg. En op basis daarvan gaat men beoordelen welke maatregelen mogelijk zijn om de situatie te verbeteren. En waar de inrichting vrouwvriendelijk kan worden gemaakt. Verder zeggen ze ja, maar er is al een mogelijkheid om je meldingen te doen. Hè? Bijvoorbeeld via handhaving, meldpunt openbare ruimte. En ook dat als er herinrichtingsprojecten zijn, en die zijn er nogal eens in Capelle, dat je dan ook al aan de voorkant kan aangeven, ja, we moeten wel erop letten dat die ruimte zo ingericht is dat die van tevoren al vriendelijk is voor iedereen. Dus dat zijn goede punten. Vrouwen betrekken in de herinrichting van die openbare ruimte door gesprekken te organiseren met Capelse vrouwen over behoeftes in die openbare ruimte. Dus ze zetten eigenlijk de deur open van kom maar, wij zijn er, kom maar. U bent de initiatiefnemer geweest van deze vragen waarop deze reactie dus gekomen is. Denkt u dan ook dat u een initiatief wil gaan nemen om dat te enthousiasmeren? Dat vrouwen zich melden of anderen zich melden om te laten weten hoe die gevoelens zijn?
Ja, ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is inderdaad. Om ook vrouwen te laten weten dat deze mogelijkheden er zijn. En daarom is het dus heel mooi dat het in die bewonersenquête is opgenomen. En dan dat het is gespecificeerd. Want als vrouw zijnde laat je dat toch twee keer nadenken. Want als je dan een vraag krijgt met, nou ja, voel je je veilig in de openbare ruimte? Of ervaar je de openbare ruimte als veilig genoeg? Nou, dat is toch wel algemeen geformuleerd. Dus het kan zijn dat je zoiets hebt van, ja, niet zo, oké, volgende vraag. En als er dan nog eens specifiek wordt gevraagd van, oké, wat is dan jouw ervaring als vrouw? Denk je, oh, maar wacht eens even. Al die keren dat ik bijvoorbeeld heel erg om me heen aan het kijken was, omdat ik bijvoorbeeld, weet ik veel, bang was dat ik, mogelijk gevallen kon worden, om het zomaar even te noemen. Dat laat je wel heel erg daarover denken. Dus dan wordt de drempel om zo'n ervaring aan te geven, wordt een stuk verlaagd.
Is het niet een idee om, want dan ga je weer vragen beantwoorden. En op basis van die vragen ben je een beetje bang of ben je helemaal bang of ben je ernstig bang. U heeft hier de vorige keer dat u hier zat, heeft u persoonlijke dingen gedeeld met ons en met de luisteraars. En over wat u zelf meemaakt als u s'avonds op de fiets of lopend in die openbare ruimte, hè, dus buiten bent. En waar je dan allemaal wel niet onveilig voelt. Al die vrouwen die dat ook hebben, maar het niet zeggen en dan vragenlijstjes krijgen, is het niet meer een zaak van naar ze luisteren en oppakken wat de ervaringen zijn. Niet zozeer welke plekken, maar onder welke omstandigheden misschien. En dat je daar wat van leert, wat de gemene deler is van al die ervaringen. Dat je probeert daar wat mee te doen in plaats van. De handreiking is fantastisch, hè? Maar het gaat even om hoe ga je het verder uitwerken. Zou je niet, ja, weet ik veel. En, dat is geen radiotaal. Bijvoorbeeld een ontmoetingsavond regelen en waar u voor zit. En laat maar komen en praat maar en vertel maar wat je ervaart.
Ja, ik zou dat echt ook inderdaad een heel goed initiatief vinden. En dat wordt hopelijk deels al een beetje bereikt. Met dat het college aangeeft dat ze bijvoorbeeld bij bepaalde projecten zo'n avond willen organiseren.
Maar dan sneelt het onder in die andere onderwerpen. Oh ja, agenda punt 8 is.
Ja, volgens mij dat ziet dan op de projecten inderdaad. Maar om het over het algemene deel te hebben inderdaad. Dus gewoon eigenlijk te kijken naar het totale beleid. En misschien voor het ontwikkelen van vaste criteria. Om binnenkort een gesprek te organiseren. En dan inderdaad het uitgebreid te hebben over ervaringen. En ja,
als GroenLinks de deur openzetten. Van vertel je verhaal. Ik heb het college uitgedaagd. Die hebben fantastische antwoorden gegeven. En nu de volgende stap gaan we zetten. We gaan luisteren naar die vrouwen die zich onveilig voelen. Kom maar langs.
Ik zou het een hele mooie stap vinden. Ja, zeker.
Nou, dan gaan we er niet bij zijn. Want het lijkt me niet verstandig. Maar wel horen hoe dat dan afloopt. Maar dit is al een fantastische stap. Sienna
ja,
Roos.
Het is een mooie eerste stap. Ja,
nou, mooi gesprek. Dankjewel. Ook voor de inzichten als kiezer straks bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En natuurlijk al het andere ontwikkelingen voor vrouwen. Vriendelijke Capelle. Dankjewel, Sienna Roos.
Dankjewel.